Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow is a furniture company known for timeless design, thoughtful construction, and little details that make life in your space easier. And now they're bringing that comfort and style outside with their outdoor collection. Burrow's outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry stain-resistant foam cushions. As always, you get free shipping on every order. Get 15% off at burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Als ik zeg, Nick, een plant met grijsgroene blaadjes en een ijle stengel hoog boven de grond, fijne roze bloemetjes. Heb je dan enig idee wat ik bedoel?
Dan denk ik aan een plectranthus.
Het zou ook gek zijn als je het rozenkransje, want zo heet het, als je die zou kennen, want die is bijna uitgestorven. Oh. Ik las in de Volkskrant een soort special over dingen die op uitsterven staan. Hier de zwarthaar melkzweefvlieg, het donker pimpernelblauwtje, dat is een vlinder. De carrière van Ron Boshart, de zomertortel, dat is een val. Maar dus ook het rozenkransje. En Sheila Luiten wordt hier opgevoerd. Ze is populatiebioloog bij Stichting Science for Nature. En die houdt zich bezig met dit rozenkransje dat nog maar op een paar plekjes voorkomt. Bij jou, de duinen, bij Den Haag. Je zou het
echt waar?
Kunnen, ja. Bergen aan Zee, op Texel en Schiermonnikoog. De heidevelden in het Gooi.
Nou, ja. Dat is hier. Oh, dus wij kunnen beide op zoektocht.
Misschien, ja. Zegt ze erbij, dat het hier nog voorkomt. En in Drenthe, al kun je je afvragen of dat telt, daar was de plant eerst verdwenen en is alleen teruggekomen omdat Luiten haar hoogstpersoonlijk heeft uitgezaaid met subsidie van de provincie. Ja. Ja. En hoe komt het nou dat dit rozenkransje op uitsterven staat? Nou,
waarschijnlijk door ons mensen, of niet?
Er staat hier, de landbouw stoot ammoniak uit. Dat slaat neer in de natuur, waardoor bijvoorbeeld grassen als een malle gaan groeien. Ja. En het rozenkransje, dat kleine rozetjes vormt dicht bij de grond en open plekjes nodig heeft, delft er door het onderspit.
Ja, dus
er komen
eigenlijk
te veel planten door de ammoniak.
Ja, een soort homogeen pakket aan planten blijft daarover, wat natuurlijk goed gedijt hier door ons eigen toedoen. En dan alle excessen en alle mooie buiten, nou, bijzonderheden, die worden gewoon verdrongen op die manier.
En in het geval van het rozenkransje, als er nog een paar snippertjes van de oorspronkelijke populatie over zijn, ontstaan er problemen met de bestuiving.
Ja.
Want voor insecten kost het op een gegeven moment te veel moeite om van de ene populatie naar de andere te vliegen.
Ja, precies.
Ja, dat kun je je voorstellen. Dan moet je van het Gooi naar de duinen bij Den Haag. Dat, ja. Dat kan niet.
Nou ja, dan kunnen ze met mij meerijden.
Ik ben Roelof de Vries en ik woon voor het eerst in een eigen huis met een tuin. Ik weet alleen geen sodemieter van tuinieren en groen. En daarom komt hovenier Nick Dijs me om de week helpen. En hij helpt niet alleen mij, maar vooral ook jou. Want hij geeft antwoord op al je luisteraarsvragen. Vanuit mijn achtertuin is dit...
Tuinballen!
Je bent een beetje in mineur, hè?
Ik heb betere dagen gehad. Ja, dat... Ja.
Wat is er gebeurd, jochie?
Nou, ze hebben in mijn bussie gezeten. Ja, ja. Ja. Het is, ik werd gebeld door de buurman dat mijn alarm aanstond. En bij aankomst was het ruitje ingetikt.
Van de bus?
Ja,
waar je spullen in liggen, werkspullen?
Ja, dat, daar moet ik het mee doen. Dus ik moet nu weer hard aan de bak.
Het is mooi kloon.
Ja, het is heel erg ruk dit. Het is echt, ik heb, zoals ik het jou vanmorgen al zei, ik heb echt staan huilen van woede gewoon. Het is met je, als ik het plat mag zeggen, met je poot aan allemaal spullen zitten, vind ik zo verschrikkelijk. Het is een luie, schofterige manier van er zelf ergens beter van worden. En ik zit met het gedoe. Ik heb een hele nieuwe ruit moeten op. Ik ben de hele dag druk geweest met herstellen van eigenlijk iets wat ik al had. En daar ben ik een beetje chagrijnig van geweest. Daar heb ik een beetje slecht van geslapen, ook de laatste paar dagen.
Gelukkig heb ik iets bij me waar je altijd vrolijk
Laat
van wordt.
Laat mij raden. Luisteraarsvragen.
Ja hoor, heb je er ook een, kun je mailen naar tuinmannen@meervandit.nl. En je mag ook een DM'tje sturen, een persoonlijk bericht via Instagram. En onze Instagram-account heet tuinmannen_. En dat is een...
laag streepje.
En mochten we je vraag nou niet behandelen, ja, er komen er meer binnen dan we kunnen beantwoorden. Maar probeer het op een later moment gewoon nog eens. Sanne W. stuurde deze vraag via Instagram. Naar aanleiding van tuinherfst klaarmaken, daar hadden we het een tijdje geleden over. Ja. Moet je niet juist de tuin zoveel mogelijk zijn gang laten gaan voor de insecten, dieren, et cetera, die de winter door moeten komen?
Zeker, Sanne W. Dat moet je ook. Er zijn gewoon alleen echt wel een aantal dingen in het najaar. Waar onze handjes wel voor nodig is. Denk aan het snoeien van bomen. Denk aan de grondverwerking die juist als je een tekort hebt in de bodem. Ja, er is maar één manier waardoor wij dat zelf natuurlijk terug kunnen brengen. Dat is door zelf aan de gang te gaan. Maar anderzijds, ik snap helemaal wat zij bedoelt. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat jij in het najaar de hele tuin leeg staat te plukken. Nee. Dat elk blaadje, elk takje, dat die helemaal brandschoon de winter in moet. Dus ze heeft... absoluut gelijk.
Zeiden we ook eigenlijk
ja,
wel.
Ja,
ook,
zeker.
Ook in je borders en zo gewoon dingen laten liggen. Dat is belangrijk.
Ja,
voor
absoluut.
De,
ja. Dus het is een beetje een evenwicht wat je moet zoeken. Hè? Enerzijds zijn er gewoon dingen die er echt moeten gebeuren. Maar laat ook hoekjes waar je niks aan hoeft te doen. Laat die ook lekker met rust.
Voor de volgende vraag heb ik je forensisch oog nodig, Nick. Ja, is een vraag van Tanika Hekker. Die kwam via mail binnen. Beste Roelof en Nick, jullie adviezen helpen ons enorm. Dank jullie wel. Een aantal jaar geleden heb ik een eucalyptus gekocht, toen 20 centimeter hoog. En hij groeit goed. Deze boom zou maar maximaal 5 meter hoog worden. Maar volgens mij is hij al hoger. Onze buurvrouw begint al te klagen over de lichtwegname in haar betonnen tuin.
Ja. Auw, ja,
katje heeft klauwtjes. Welke soort eucalyptus is dit? En hoe hoog wordt deze? Zie bijlagen.
Ja.
En als die nog groter wordt, wanneer en hoe moeten we haar toppen? Een aantal bladeren worden 1 keer per jaar rood, geeft ze nog eens bij info. Heb je de beelden bekeken?
Ja, zeker. En weet je wat het is? Bijna alle eucalyptussen lijken op elkaar. Dus ik durf echt geen uitsluitsel te geven over welke dit exact is. Er zijn er namelijk meer dan 800. Hmm. Dus ik kan er wel eentje gokken. Maar de kans dat ernaast zit is natuurlijk aanzienlijk. Ja, een hele eucalyptus groeit gewoon heel hard. Dat is... de eigenschap van het beestje. Dus dan moet je op een zeker punt gaan snoeien. Hoewel ik de guerrilla-gedachte ook altijd wel leuk vind. Dat zodra mijn buurvrouw zou lopen zeuren over het groen wat ik in de tuin heb. Zou ik dus eigenlijk, mag ik misschien niet zeggen, gewoon als tegenbeweging gewoon niet snoeien. Jammer dan buurvrouw met je betonnen tuin.
Je wilt de sfeer ook een beetje goed houden.
Ja, dan, als je hem dan een klein beetje in toom wil houden, doe dat dan ook een klein beetje. Probeer er niet meer dan 1/3 uit te knippen en doe dat in maart. Dan begint het seizoen weer, het hele nieuwe groeiseizoen begint weer. En dan mooi op de takken die jij afknipt, loopt die weer mooi netjes uit. En dan krijg je ook een mooiere, gezondere, vollere boom voor terug. Dus, want je wil hem natuurlijk wel behouden. Dus ga er nu vooral niet aan zitten met de vorst.
De buurvrouw moet even geduld hebben.
Heel even op de plek.
Is ook minder licht om weg te nemen, dus het maakt ook niet uit.
Nou ja, we hebben sowieso allemaal wat minder licht in deze periode.
Precies.
Dus wat ontneem je er op dit moment? Vrij weinig.
Petson, wat is er? Hallo? Ik heb nog een tip voor Tanika, denk ik. Een koala.
Ja?
Die zijn er dol op.
Ja, dat klopt. Maar wel op maar een heel klein gedeelte. Het zijn wat dat betreft net panda's. Er zijn natuurlijk achterlijk veel soorten bamboe. Waarvan de panda er maar een paar eet. Nou, dat doet dus de koala ook. Dus van die 800 soorten eucalyptus die ik hier net... waarvan ik zeg dat die er zijn.
Is het afwachten?
Is het maar net... je moet maar net een goede hebben voor meneer koala.
Nou ja, anders heb je toch een leuke koala.
Ja.
Ik heb vragen, twee vragen die een beetje voor mijn gevoel op elkaar aansloten.
Ja.
Dus die heb ik even bij elkaar gezet. Eentje is van Liontje 2510. Die schrijft, sinds september groeien er sprietjes uit de meerjarige blauwe druifjesbolletjes. Ja. En nu, vraagteken. En dan schrijft Helena 26. De blauwe druifjes van vorig jaar heb ik laten zitten. Ze bloeien nu. Is niet goed, toch?
Nou, dat zijn ook wel twee antwoorden. Die sprietjes moet je laten zitten. Liantje, ik heb vorig jaar of een paar jaar terug ook bij mij in een pot al gedacht. Hey, wacht even, dit gaat wel heel snel. Maar er blijven gewoon heel lang die sprietjes zichtbaar. En dan inderdaad het antwoord op Helena.
Ja, dus ook dit dan, is normaal.
Ja,
dus,
dat is normaal. Ja. Maar ze bloeien inderdaad pas eigenlijk in maart. Misschien april met een beetje. Tot die tijd heb ik toenertijd ook al die tijd die groene sprietjes. En ik denk, nou, laat maar zitten. Ik kijk wel wat er gebeurt. En prompt begon ze inderdaad toch blauw te bloeien. Maar wel pas inderdaad op het moment dat ik verwachtte dat ze zouden gaan bloeien.
Maar bij Helena, ja, die overigens in Zuid-Afrika woont, heb ik er niet bij.
Ja,
van,
hou op met me.
Nee, schat. Bij Helena. Maar dat is niet goed, toch?
Nee, dat is niet goed, nee. Ik kan me nu de laatste periode best wel verschuilen achter het antwoord klimaatverandering. Ik kom heel veel dingen tegen, waaronder zo'n vraag als dit, dat ik niet fatsoenlijk antwoord kan geven, maar dat ik maar één ding kan bedenken. Dit is het gevolg.
Het is nog warm.
Dat zal het ongetwijfeld zijn. Ja, absoluut.
En nattig en dan zon en dan gaat het...
Ja, omstandigheden veranderen en vaak voor planten. Nou, toch zo stiekempjes af en toe toch de goede kant dus ook op. Ik bedoel, planten gedijen lekker als het lekker warm blijft. Een beetje nattig.
Maar ja, er is ook niet zoveel aan te doen. Druif bloeien is niet.
Nee, dat kan. Maar je kan natuurlijk wel het grotere... Ja, dan klink ik misschien... Je kan natuurlijk wel meehelpen aan het grote plaatje. En we kunnen met z'n allen stiekem wel wat een beetje het klimaat, de klimaatverandering, toch wel een klein beetje temperen.
Ik snap dat je even in je evangelistenrol kruipt. Ja. Ik juich dat ook toe. Mensen, leefbewust, zou ik willen zeggen. Maar die blauwe drijfjes hebben er nu even niks aan.
Nee, die hebben er niks aan. Maar om deze twee vragen dus even te combineren. Nee, ze horen nu niet te bloeien. Ja, ze kunnen inderdaad sprieten hebben die boven de grond uitsteken. In beide gevallen... De boel.
Die blauwe drijfjes die dan nu bloeien, bloeien die dan in het voorjaar weer?
Dan hoop ik dat Helena ons daarvan op de hoogte houdt. Daar ben ik eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar. Ik heb zelf een oleander die ik in de koudere periodes naar binnen haal bij mij. En ik heb een mooie grote glazen pui en dan staat die lekker warm achter. Mijn oleander bloeit praktisch het hele jaar door. Dat is natuurlijk ook niet iets wat hij doet.
Nee. Dus, ja, maar die pest jij, weet ik.
Ja, die pest ik ook een beetje.
Terug te knippen.
Ja, dat klopt, ja. Maar in diezelfde lijn ben ik eigenlijk wel benieuwd of die blauwe druifjes dat dan inderdaad ook doen. Dus ik ben geef mij daar maar eens antwoord op.
Reclame.
Ja, Roelof.
Ja.
Kijk eens naar binnen. Kijk eens door het keukenruimpje.
Oh ja. Joe. Jij staat toch niet weer een bamboe onderbroek aan te trekken?
Ja, die heb ik wel aan, maar nee, ik ben even de keuken ingeschoten voor een lekker bakje koffie. Want dat duurde eindeloos, joh, voordat jij daar mee aan de haal ging.
Oh, ik bied het je niet snel genoeg aan.
Nee, maar heb jij een nieuwe koffie? Of wat is dit?
Jazeker. Ja, dit is koffie van de koffiejongens, die cupjes die je daar hebt. Dan moet je maar eens voelen. Ook, en dat is een ander cupje dan jij thuis hebt, denk ik.
Nou, inderdaad, ja. Dat voelt inderdaad anders, maar wat...
Nou, de meeste koffiecups die je koopt, die zijn gemaakt van materiaal dat slecht is voor het milieu. Aluminium. Ja. En dat zijn er ongelooflijk veel in Nederland trouwens. Moet je gokken hoeveel niet recyclebare koffiecups er in Nederland elk jaar worden weggegooid. Doe ze een gokje.
Ik denk, nou zeker 10 miljoen.
10 miljoen. 1 miljard, Nick.
1 miljard?
Miljard. Ja, niet recyclebare koffiecupjes die in het milieu terechtkomen. En de koffiejongens, want dat zijn die cupjes die je nu in je knuisten hebt. Die zijn een campagne gestart om daar een eind aan te maken. En dat heet kappen met die cup. Cup zooi, hè, zeg ik erbij. Ja. En de koffiejongens, lekkere koffie maken ze, maar dan uit composteerbare cups. Even voor jou, want je bent de kenner, hoe werkt composteren ook alweer?
Je gooit organische grondstoffen, gooi je gewoon op een hoopie, je composthoopie. En dat zet zich dan om in nieuwe organische voedingsstoffen voor in je tuin.
Dat willen we toch allemaal wel. En de koffiejongens, die maken dat dus voor iedereen bereikbaar. Want die koffiecups zijn 100% afbreekbaar. Ze zijn gemaakt van planten. Hè? Kunnen bij het GFT of op de composthoop. Je eigen composthoop, hebben we het vaker over gehad. En bij het GFT vergaan ze al na 26 dagen. Dat is binnen een maand. Zijn ze weg.
Nou,
zie je,
je kan ze zo in je tuintje mieteren en weg is het.
En ze brengen het aan huis. Ze brengen het aan huis, Nick. Dit is bezorgd wat je nu hebt.
Zij zelf?
Ja? Nou ja, nee. Ik weet niet of de koffiejongens zelf langskomen. Ik denk dat ze daar mensen voor
hebben. Dat zou ik wel leuk vinden.
Maar... het beste nieuws van de dag. Je krijgt 10 euro korting op je eerste 2 bestellingen. En daar is natuurlijk een kortingscode voor 2 bestellingen. De kortingscode tuinmannen. En dat doe je via, schrijf maar even mee.
Wacht even. Ja. Want ik voor mij loopt het nu ook net door. Ik kan nou niet kiezen of ik dit opgeschrijf of dat ik in die koffie spring.
Nou, dan vertel ik het je zo wel. Het is dekoffiejongens.nl/tuinmannen. dekoffiejongens.nl/tuinmannen. Zet je voor mij ook een bakkie trouwens?
Ja, nee, tuurlijk. Ik ga eerst van deze eerste zelf genieten.
Oh, die en dan mag die jij ga je asje trekken.
Nou, ik moet zeggen dat het heerlijke koffie is.
Het ruikt
is,
ook lekker,
waar.
Hè? Ja,
ja. Ja, ja. Nee, ik ga voor jou ook een bakje zetten. En dan blijf zitten waar je zit. Dan
ja.
Kom ik eraan.
Ik lees maar vast in over die ziektes. We hebben een serieus hoofdonderwerp vandaag.
Ja, dat is een pittig, hè?
Nou, ziektes bij planten.
Ja.
Dat is natuurlijk niet zo leuk.
Nee, maar het komt wel voor.
Ontzettend veel.
Ja, ik krijg ook heel veel vragen over.
Hoe worden planten ziek? Dat is de eerste grote vraag die bij mij opkomt. Ja. Waar doen ze dat op? Dragen ze geen sjaal? Is het een virusje? Nee, maar ja.
Ja, nee. Nou, virus is onder andere ook een ding. Er kunnen heel veel plantenvirussen bestaan. Die bestaan er echt. Daarnaast heb je heel veel schimmels. En je hebt bacteriën. En ja, die drie dingen, die kennen we van onszelf natuurlijk ook. Ja, dat gebeurt in de plantenwereld, gebeurt dat ook. Dus er zijn heel veel een soort verkoudheden, zeg maar, die wij van mens op mens kunnen overdragen. Dat doet een plant uiteindelijk ook.
En is het dan ook zo dat, hè, we kennen dat nog van de coronatijd, de anderhalve meter afstand.
Ja.
En je zegt van, nou, als ik twee planten heb die een beetje vatbaar zijn voor hetzelfde ding en de een heeft het, moet ik die niet te dicht bij de ander zetten?
Ja.
Ja?
Ja. Nou, want dat is, er kunnen heel veel sporen overgedragen worden van de een naar de ander. En dan heb je het echt over schimmels bijvoorbeeld. Die bevatten sporen. Nou, de natuur doet de rest. Een beetje wind. Of er loopt een... Petson loopt eerst tegen de ene plant aan. En daarna tegen de ander. Ja, je brengt het gewoon over. Wat er ook veel gebeurt. En dat is eigenlijk meteen een tip die ik mensen wil geven. Zorg altijd voor dat als jij aan het snoeien bent in je tuin. En je hebt inderdaad al het vermoeden dat bepaalde planten niet helemaal fit zijn. Zorg voor een busje alcohol. Daar ontsmet je namelijk je snoeischaren mee op het moment dat je aan het snoeien bent geslagen. Want die snoeischaar brengt natuurlijk ook echt de ene ziekte van de ene plant naar de ander als jij tussendoor dat niet schoonmaakt. En dan ben je eigenlijk je hele tuin aan het besmetten.
Even een flesje Pisang Ambon, een flesje Safari.
Klein slokje tussendoor.
Beetje
misschien.
Gold Strike op je blad.
Ja, nee, hoe meer procent alcohol, een beetje Strohgum 80, toch?
Ja, oh ja.
Dat is, mag dat nog in Nederland?
Tuurlijk.
Maar dat is lekker pittig qua alcohol natuurlijk. Dus smeer je snoeischaar dan uiteindelijk daar ook mee in. Ik gebruik altijd echt middeltjes die echt speciaal gemaakt zijn voor de sappen die achterblijven op al mijn heggenscharen. Ja, ik spuit dat gewoon soms 4-5 keer per onderhoudsbeurt spuit ik die hele heggenschaar in. Puur om al die sporen en al die schimmels en al die rotzooi die aan die heggenschaar blijft hangen. Ja, dat moet er vanaf. Want je staat gewoon de hele tuin te besmetten. En insecten, kijk, we hebben ze nodig. Maar dat wil ook nog wel eens de boosdoener zijn. Mieren die van de een naar de ander plant gaan. En, maar daar kom ik dan meteen weer een beetje terug op het biologische verhaal. Als jij de cohesie van al die diertjes die jij in de tuin hebt, als die goed is, heb je natuurlijk ook alleen maar de insecten over in jouw tuin die goed zijn voor de tuin. De rest wordt namelijk opgegeten. Of, er is natuurlijk natuurlijke concurrentie. Zoals wij ook de piramide hebben, wie staat er bovenaan? Gebeurt dat ook met dit soort beestjes. Dus zorg ervoor dat het vogeltje en de egel en de, noem al die diertjes maar op, dat je die in je tuin houdt. Want dan vind je de goede balans daartussen. En dan blijven je planten daar ook beter gewaarborgd tegen ziektes.
Dus het begint weer bij biodiversiteit.
Dat
eigenlijk
is eigenlijk altijd nummer.
Ja, biodiversiteit en alcohol, zeg ik dan maar even.
Dat is een goede combi inderdaad. Ja.
Zijn er ziektes die hier bijvoorbeeld in Nederland vaker voorkomen dan in de warmte? Omdat het hier misschien wat natter is of wat meer ligt?
Ja, tuurlijk. Want bepaalde ziektes, schimmels en bacteriën en virussen, die gedijen heel goed in het warme weer. Ik heb een tijdje geleden, heb ik je ook verteld over de Xylella. Bacterie. Die komt van origine uit Italië en die zit daar heel erg veel in. Olijfbomen bijvoorbeeld. Ja, die gedijt heel goed onder die Italiaanse omstandigheden. We hebben het misschien allemaal wel een beetje gemerkt. Ik bedoel, het najaar is tussen aanhalingstekens nu pas ingeslagen. Het is hier heel lang ontzettend lekker weer geweest. Nou, 1 plus 1 is 2, je raadt het al, dat Xylella-virus gaat het hier natuurlijk ook naar zijn zin krijgen.
Grappig, je zou denken van, hè, bij mensen is het zo, wij hebben, als het nat is en het wordt herfst, dan worden we juist wat zieker. Hè? Ja. Wij zijn beide ook een beetje verkouden soms. Ja. Maar bij planten heb je dus ook een virus dat als het warm is, of een bacterie, wat was het?
Ja, bacterie, maar ook virussen en schimmels gedijen natuurlijk allemaal onder bepaalde omstandigheden heel goed. Nou hebben wij hier in Nederland een natuurlijke cyclus van de seizoenen die wij kennen. Het wordt een zekere periode wordt het warmer en dan koelt het natuurlijk wel af richting de winter en zo. Alleen, er zijn behoorlijk wat veranderingen aan de hand. En daar gedijen bepaalde virussen, bacteriën, schimmels. Ik gooi het allemaal eventjes op één hoop hoor. Maar die gedijen daardoor bijvoorbeeld ook heel erg goed. Maar anderen bijvoorbeeld weer steeds minder. Dus ja, you win some, you lose some. Maar het is wel degelijk zo dat er verschil zit in natuurlijk de bladziektes bijvoorbeeld die in Afrika voorkomen en bij ons. Ja, tuurlijk zit daar verschil in. Ja, absoluut.
Als ik dan denk aan de vergelijking met de mens. Ja. Als wij bijvoorbeeld griep hebben gehad of hebben COVID gehad, dan hebben we antistoffen. Kunnen planten ook beter worden en zich daarmee doen wapenen tegen die ziekte?
Ja, nou, beter worden kunnen ze absoluut. Ik heb nergens iets kunnen vinden over het immuun worden van
antistoffen.
Planten. Nee, misschien dat we daar eens een keer een hoogleraar uit Wageningen over moeten. Maar ik heb dat zelf niet. En dat is ook niet mijn ervaring. Wat mijn ervaring wel echt is, is als ik bepaalde planten ziek heb zien worden. En bijvoorbeeld heb behandeld tegen een roestziekte, ik zeg maar wat. Ik heb het eruit. Ja, dan moet ik die plant echt blijven. Die moet ik in topvorm blijven houden. Want anders heb je echt de kans dat hij weer terugvalt in zijn ziekte.
Ze blijven een beetje kwetsbaar.
Ja, dat. Ja, en nou is dat, eigenlijk heb ik het nu al een beetje gezegd, je moet de tuin in topvorm houden. Als planten echt heel gezond zijn, ja, dan worden ze praktisch gezien ook bijna nooit ziek. Dus dat is, ja, kom je toch weer op
jouw... Ik hoor hem aankomen. Ik hoor het mestalarm.
Jawel.
Ja hoor.
Ja, nee, het is echt zo. Als jij het bodemleven en de voedingsstofaanvoer, zeg maar, van een plant goed houdt. En hij staat echt op een fijne plek waar hij het goed naar zijn zin heeft. En hij is gezond. En dan zal je dus ook zien dat die plant vaak helemaal niet ziek wordt. Als ik een plant tegenkom die ziek is en ik herken het niet. Of ik weet het even niet wat ik ermee moet. Of nou, dan heb ik daar een speciaal bureau voor, biocontrole. En die bel ik dan. En dan krijg ik, nou, vaak krijg ik al het antwoord wat ik al verwacht.
Dat is eigenlijk je huisarts.
Dat is een beetje mijn plantenarts inderdaad. Ja. En dan bel ik en dan zeg ik, joh, luister, dit en dit is het geval. Het ziet er zo uit. Wat denk je? Nou, dan wordt er al gevraagd, hoe staat hij erbij verder? Wat is de situatie van de plant? 9 van de 10 keer krijg ik gewoon te horen, zorg er nou gewoon goed voor dat beestje het naar zijn zin hebt. Ja.
Ja, zo kan ik ook wel een praktijk openen met adviezen.
En nou krijg je, vaak krijg ik dan ook wel de vraag, doe even wat bodemonderzoek, neem even wat grond mee waar die in staat, pluk er een paar blaadjes af.
Dat klinkt al,
kunnen we altijd even kijken natuurlijk wat het echt secuur is, maar eigenlijk begint het vaak al, je kan al beginnen met goed gaan voeden van die plant.
Als ik nou een tuin opnieuw aanplant, of een deel zeg maar, en ik wil dit een beetje mijden, zijn er dan planten waarvan je zegt, nou, die worden eigenlijk nooit ziek of minder vaak ziek? En dus ook zijn er planten die juist heel vaak ziek worden. Die zegt, nou, dat is echt het kastplantje van...
Het is denk ik bij heel veel luisteraars inmiddels ook al wel bekend, de buxus.
Ja.
Ja, de schimmel, die, dat is een hele hardnekkige schimmel die echt rondwoedt, echt al een paar jaar al. Daar kan je bijna niet meer tegenop.
Nee, maar daar weet ik het antwoord inmiddels op. Daar moet je de Ilex nemen.
Kijk, dat heb je goed onthouden.
Want de Ilex is een buxussoort.
Het is geen buxussoort. Het is een andere soort.
Het is een dubbelganger.
Het is 1-1. Ik denk dat ik zomaar van de 100 mensen die ik het verschil laat zien, denk ik dat 90% het verschil niet in ziet.
Het is de Madame Tussauds buxus.
Ja, nou. Ja, dat vind ik best.
Ja,
of die wassen beelden, weet dat ook alweer?
Madame
Tussauds. Oh, ik zit aan Madurodam te denken. Verdomme. Ik woon daar vlak naast. Maar,
oh, echt?
Ja, ik woon echt pal aan. Ik grens bijna aan de Madurodam.
Kom je daar dan vaak?
Ik ben, dat moet ik eerlijk toegeven, sorry mensen van Madurodam, ik ben er nog nooit geweest. En een goede vriend van mij, die heeft kinderen nu, waarvan de oudste op een leeftijd komt dat ik het leuk vind om dat jochie mee te nemen. Dat is voor mij nu, we gaan het dit jaar ook nog doen, dat is voor mij een goede reden om daar eens een keertje naartoe te gaan. Want ik loop er toch zelf niet zo snel naar binnen, eerlijk gezegd. Ik ben ook heel benieuwd hoe groot die bomen daar zijn. Zouden dat zo'n hele kleine boompjes zijn?
Nou, Nick, dat durf ik je wel te spoilen. Die zijn niet zo groot.
Nee, hè? Nee, nou, misschien dat ik daar dan huishovenier zou willen worden.
Naast de buxus nog meer planten waar je zegt, nou, die zijn wel erg vatbaar.
Ja, de olijven. En dat is dus inderdaad vaak een gevalletje niet genoeg voeden. Ik zie heel veel mensen, steeds meer mensen hebben ook olijfbomen. Het zijn ook hartstikke mooie dingen natuurlijk. Maar daar is ook best wel veel gedoe mee. En ja, dat is vaak een voedingstekort. Mensen zetten hem in de verkeerde aarde. Er moet veel meer klei en veel meer kalk in die grond zitten dan in de normale potgrond die wij gebruiken. En daar worden die bomen ziek van. Dus ik krijg ook heel vaak de vraag, wat is er aan de hand met mijn olijfboom? En ik krijg heel veel vragen over de druif. Druiven zijn heel vaak heel erg ziek.
Oh.
Ja, dan komen er van die blaasjes op te zitten. Nee, bij jou is... Ja, dit
ik
is...
kijk meteen even naar mijn linkerzijde, jouw rechterzijde, want daar staat een druif.
Ik ben ook meteen even op zoek naar de blaasjes waar ik het over heb. En die zie ik bij jou niet.
Godzijdank.
Druiven zijn heel erg vatbaar voor kanker. Zo noem je dat. En kanker is eigenlijk niks anders. Ik vind dat een heel vervelend woord om te zeggen. Sorry jongens. Is niks anders dan een verkeerde celdeling.
Ja.
Dat is eigenlijk wat kanker is natuurlijk. Dat gebeurt bij de druif heel veel.
En veel vaker dan bij andere planten.
Veel meer, veel meer. En dat is dus te zien aan die blaasjes die druif krijgt. Dat is dus 9 van de 10 keer is dat kanker. Daar kan je ook niet gek veel aan doen. Volgens mij wordt de druif er zelf ook niet minder lekker van. De druif die eraan heeft zitten. Het is ook niet besmettelijk. Ja, het is onderling besmettelijk.
Is het als je de link zou leggen, is het goedaardig, zeg maar?
Misschien zeg je dat
hij gaat
goed,
er niet
ja.
dood
ja.
aan.
Nee, helemaal niet. Want ik zie ook, ik kom in tuinen waar mensen al 100 jaar een druif hebben. Die ik elk jaar ietsje minder zie worden. Niet elk jaar, maar je ziet hem inderdaad gewoon een beetje. Hij komt leuk op en dat ziet er allemaal prachtig uit. En zo gedurende het seizoen kakt hij een beetje in. Ja hoor, zit het er toch weer in. Het blijft er een soort in zitten. Maar die druivenplanten zitten tegelijkertijd ook weer gewoon elk jaar weer helemaal barstens vol met gewoon mooie, goede, gezonde druiven. Dus hoeveel last de druif er dan uiteindelijk ook echt van heeft, dat weet ik niet. Maar ja, het komt veel voor.
Buxus, olijf, druiven zijn er omgekeerd ook planten waar je zegt, nou die zelden, die zie ik nooit bij de dokter. Worden nooit ziek.
Behalve
die Ilex.
Ja, die Ilex dus, die heeft natuurlijk ook andere dingen hoor, waar je op moet letten. Die houdt voor bijvoorbeeld van weer extreem zuurig of extreem in van behoorlijk zure grond. Dus daar. Maar die zie ik inderdaad zelden ziek. Heel veel vaste planten. En dan voornamelijk echt de inheemsere soorten die wij hier in Nederland kennen. Die zie ik bijna nooit ziek.
Zelden ziek.
Ja.
Overigens, een ziekte is natuurlijk niet hetzelfde als plagen. Hè?
Nee.
Dat is iets anders. Want die kunnen natuurlijk wel bladluis krijgen en dat soort dingen. We hebben hier nu vandaag echt over ziektes.
Ja, maar wat wel is, dat komt eigenlijk, dan pak ik die toch even stiekem een beetje mee, die plagen. Ook daarvoor geldt, als die boom zich niet lekker voelt, of die plant zich niet lekker voelt, wordt die vatbaarder. En dan wordt die dus ook, aantrekkelijker voor andere insecten om toch te grazen genomen te worden. Dus het vergt toch in bepaalde mate een beetje
dezelfde balans.
Ja, precies. Dus denk ook in het geval met insecten en plagen ook een beetje op dezelfde manier als dat je over ziektes doet.
Heb je een paar ziektes meegenomen? Nou, niet mee, maar heb je een paar onder de kurk?
Ik ben chronisch verkouden, dus die ziekte heb ik sowieso altijd bij me. En daar helpt alleen neuspray tegen.
Het gaat echt bij liters doorheen
ik moet er misschien
niet weten dat je dat maar een paar weken mag gebruiken.
Ja, dat is ook mijn neuspray supplier. Een hele lieve meid, die mij elke 2 weken binnen ziet lopen en zegt, meneer, mag u maar uiterlijk 2 weekjes gebruiken?
Oh ja. Ja. Wissel je dan ook? Schaam je dan een beetje dat je af is?
Nee,
ik ga nu naar de ethos. Ga ik volgende keer naar het kruidvat?
Ja, in het begin deed ik dat wel, maar ik ben die schaamte inmiddels gewoon voorbij.
Je hebt hoestsiroop verslaafde ook, hè?
Ja, calf syrup is in Amerika trouwens ook een heel ding, toch? Dat mensen echt. Maar er zit toch ook wat in waar je een beetje high van wordt?
Ja. Dus dan dat mag je eigenlijk ook maar kort gebruiken. Maar dat mensen echt een beetje zo met een opplaksnoor in een lange regenjas.
die laat ik inmiddels thuis. Maar ik mocht er een goede gespecialiseerde KNO-arts luisteren. Maar goed, jij vroeg wat.
Ik vroeg of je een paar leuke ziektes
de meeldauw. Dat is een schimmelziekte die heel veel in de sierteelt voorkomt. En dan krijg je een beetje een wittig. Ken je dat als je hard gesport hebt met een zwart shirt?
Kan nu al zeggen dat ik dit niet ken.
Lennart, ken jij dat? Dat als je hard gesport hebt en je hebt van die kringen op je zwarte shirt staan. Dan weet je dat die zoutafscheiding. Dat lijkt een beetje op. Meeldauw lijkt daar een beetje op. Dat die bladeren, daar zit een soort wittig randje zit daar omheen. Ja, dat is dus meeldauw. Je hebt heel veel aardappels. Ziektes in Nederland.
En dan niet alleen bij aardappelen dus?
Nee. En dat levert een soort bruine vlekken levert dat op. Je hebt perenroest. Nou heet dat perenroest, maar het komt ook in heel veel andere soorten komt dat voor. En dat is eigenlijk roest. Precies zoals ik het. Het ziet er ook uit.
Bruinige.
Precies. Echt van die vlekken. Alsof je een oude Deux Chevaux hebt. Nou, zo ziet je plant er dan ook
dat
uit.
Dat is niet wat nu op mijn druif zit.
Ja, dat is ook roest.
Oh, dat is roest. Wat doen we eraan?
Ja, dat is met ammoniak eigenlijk behandelen.
Ja, eigenlijk al die blaadjes afschrobben met ammoniak. Nee, bovendien klinkt niet biologisch ammoniak.
Toch is het een natuurlijke stof. Het is gewoon een samenvoegsel van twee van een scheikundige reactie. Zorgt voor de ammoniak.
Ja, dat is een atoombom ook, Nick.
Ja, dat is ook niet... Dat is maar net waarvoor je hem gebruikt.
Ja, okay.
Maar heel veel grassen kunnen bijvoorbeeld ook ziektes hebben waarbij stikstof het remedie is. Maar als ik het woord stikstof noem, krijg ik nu al heel vaak stikstof.
Ja.
Nou, dat geldt voor ammoniak. Dat klinkt allemaal zo... Maar het zijn van nature gewoon stoffen die voorkomen. En ook de natuur een handje helpen. Dus je kan af en toe best wel... Ammoniak helpt tegen roest. Wat ook bijvoorbeeld helpt, is als je de roest in de plant hebt zitten. Rozen zijn er bijvoorbeeld ook best wel vatbaar voor. Dat is een monnikenklus hoor, jongens. Dat mag je ook lekker zelf doen. Dus als ik bij je over de vloer kom, ik doe het niet voor je. Maar is die blaadjes er allemaal van afhalen. En allemaal opruimen. Dus eigenlijk keer op keer zorgen dat die... Want het laat sporen na, dat roest. En waardoor de blaadjes vallen er nu af, maar geven het ook alweer door voor het volgende jaar. Dus als jij nou dat allemaal ontneemt, het is een keertje een rotklus en het ziet er ook een beetje sneuig uit. Maar zo heb je wel kans dat je alle roest wegneemt en dat volgend jaar nou in ieder geval aanzienlijk minder terugkomt. Ja.
En nog even, we kunnen niet alle ziektes met mensen bespreken, maar als ik meeldauw heb, wat doe ik daaraan bijvoorbeeld?
Ja, dat is ook heel goed bemesten. En dat is een beetje een makkelijk antwoord, maar daar heb je een spulletje voor.
Ja.
En dat is uiteindelijk, kies wel een goed spul uit. Ik haal dat dus eigenlijk altijd bij mijn plantenarts. Dat het wel op organische basis is. Dat je met natuurlijke producten, ik weet EcoStel, ik weet niet of ik hem mag noemen, EcoStel heeft heel veel bestrijdingsmiddelen, om het maar even zo te noemen, die bom chockvol goede stoffen zitten. Denk daar wel om. Ga niet zomaar inderdaad met een of ander chemisch spulletje van Bayern aan de gang, want dan ben je dat hele biodiverse plaatje van je tuin naar de knop aan het helpen. Maar ja, er zijn hele goede bestrijdingsmiddelen tegen dit soort ziekten.
Nou, nog even over dat bemesten, ja, want dat moet kennelijk toch weer gebeuren. Ja. Ik heb hier nog allemaal van die groene flessen, van dat binnenspul, Pokon.
Ja.
Kan ik dat ook buiten gebruiken eigenlijk?
Ja, dacht ik. Heel goed zelfs. Vaak wordt dat gewonnen uit restafval, restgroen afval.
Het is niet anders dan...
Nee, helemaal niet.
Alleen wat duurder.
En je kan het bijvoorbeeld ook zelf heel leuk maken. Het is een beetje een stinkklusje. Dat je nou in een emmer buiten neerzet en die vul je met water. En elke keer als jij de brandnetels uit jouw tuin plukt, brandnetels zijn daar bijvoorbeeld heel erg goed in. Die barsten van de vitamine, om het maar even zo te noemen. En die douw je elke keer in dat water. En dat laat je rotten. En dat gaat ook enorm stinken. Dus je zet hem ook zeker niet naast de barbecue of naast de eettafel buiten. Want het meurt echt de tent uit. Maar als je nou een mooi verlaten hoekje achter in de tuin hebt en je pleurt elke keer die brandnetels in dat water. Nou, die extracten, dat trekt, nou, dat water trekt dat daaruit. Uit die brandnetel. En dat is voeding.
Een soort nat composteren.
Eigenlijk wel. En dat is eigenlijk hetzelfde wat in die flesjes zit. Dat wordt onttrokken uit het restproduct. Dat wordt vloeibaar gemaakt. Vraag me niet hoe ze dat exact doen. Maar dat douwen ze in een groen flesje. En heel eerlijk, binnenplanten bestaan niet. Dat zijn gewoon buitenplanten die wij naar binnen halen. Omdat de situatie dan gewoon prettiger is voor die plant. Dus je kan het, of jij het nou buiten of binnen gebruikt. Gebruik het maar. Want hoe gezonder die bomen zijn, hoe minder vatbaar.
Elke aflevering, Nick, neem jij iets mee. En dat noemen wij het ding van om de week. Het kan van alles zijn. En je hebt nu een krat bij je.
Nou, dat is jouw krat.
Oh.
Ja, die heb ik even uit je bijkeukentje gepikt. Okay. Om even de boel uit de bus te halen.
Ik dacht al, heb jij hem ook? Ik zie daar houten voorwerpen. Ik maak het nu spannender dan het is, want ik herken het. Het is een hele lading. Je hebt vogelhuisjes.
Ja, onder andere.
Nestkast.
Ik heb, dat noemen ze dan heel mooi. Het is om de vogelbescherming een beetje te spekken. Want die bieden hele mooie, een hele rits en allemaal verschillende soorten vogelhuisjes bieden ze aan.
En dan gaat er zoveel procent naar de vogelbescherming.
Dat mag ik hopen, want daarvoor heb ik toch voor dit huisje gekozen. Niet voor het huismerk. Dus dit zijn vogelhuisjes voor ieder wat wils. Voor de huismus heb ik hier. En ik heb de winterkoning.
Oh ja, hier staat huismus en boomklever.
Ja, ja. En nou is het natuurlijk wel zo. Ze worden zonder uitsmijter geleverd. Dus het is niet zo dat als er natuurlijk in het nestkastje van de huismus een winterkoninkje gaat zitten.
Wat ik zou zeggen, die van de winterkoning is een klein, heel klein kastje. Maar hier kan een mus ook wel in.
Ja, hier past toch inderdaad. Ook, zou je zeggen van wel, ja. Dus ik vind het heel erg leuk dat daar zo... Dat een vogelhuisje niet zomaar een vogelhuisje is. Je zou het met een beetje cynisme ook gewoon marketing kunnen noemen. Maar ik vind het gewoon ontzettend leuk dat daar allemaal rekening mee gehouden wordt. En ik wil mensen erop wijzen.
Ze hebben een soort schoorsteentje erop gemaakt.
Ja, hier, dat is zelfs een schoorsteentje inderdaad. Ja. En ze hebben hem dan leuke, je kan hem leuke kleurtjes geven. Maar wat ik dus nog weet, wat ik vroeger in groep 7 en 8 van de basisschool altijd heel leuk vond, was ze altijd met juf Lydia figuur zagen. Vond je dat ook leuk of niet?
Nee.
Nee, nou, ik dus wel. Misschien dat ik daarom ook iets met mijn handen ben gaan doen en jij met je klep.
Ik ging nogal scheef.
Ja. Ja. Dit kan je natuurlijk ook heel leuk zelf maken. En als je kinderen hebt, ik hoorde van de week of van het weekend bij Vroege Vogels, dat onderwijs in natuur zoveel beter is voor mensen en kinderen. En dan dwalen we een beetje af van het onderwerp, maar ik vind het fijn, wil toch misschien eens benoemd
vindt
hebben.
Vind ze veel lekker voor je uit.
Daar hoorde ik dus dat als kinderen al vroeg in aanraking komen met de natuur en ze lezen bijvoorbeeld daarna een boek of het wordt voorgelezen, dan kunnen ze zich dat voorstellen. Dan hebben ze het gezien. En dan ontstaat er een bepaalde, hoe moet je dat noemen, acceptatie misschien wel vanuit
of belangstelling,
vroeg, belangstelling van kinderen voor de natuur. En ik vind het, ik zou het zo tof vinden. Ik doe dat ook nog wel eens bij klanten die jonge kinderen hebben. Dan geef ik bijvoorbeeld een zadenpakketje. Of twee fruitboompjes. En dan kunnen ze van de zomer lekker framboosjes daarvan afplukken. Of om die kinderen erbij te betrekken. Nou, ik vind vogelhuisjes. En ik heb nog een aantal dingen meegenomen. Ik heb een egelhotelletje mee.
Oh, dit is...
Het is niks anders dan drie.
Ik vind het heel goed.
Dan
dit,
drie plankjes.
Dit zijn drie plankjes, maar ze hebben er wel op, bovenop, op het dak, zeg maar, een
dakleertje. Ja,
een bitumenlaagje opgelegd.
Klopt, ja. En dan een mooi kaartje eraan. En het werkt voor mij, hoor. Ik bedoel, ik ben hier helemaal fan.
Egels hebben niet meer nodig dan een heel klein stukje beschutting.
Het is, het zijn eigenlijk drie plankjes in een U-vorm. Dus gewoon twee horizontale en twee verticale en een plat plankje erbovenop. Wat je dan doet, zoek een rustig hoekje in de tuin uit. En dan zet je deze neer. En dan schep je een hele berg met gras, of blad, wat op jouw gras lag, gewoon op dat huisje.
Erop, ja, oké. Okay,
ik verberg hem een beetje en zorg dat hij een beetje privacy heeft. Want daar ligt in zijn blote kont natuurlijk eronder. Dus ja, je helpt de egel daar gewoon mee. En dan nog een tip over de egel. Ja, ik zit helemaal in de, wat heb je mee? Ik heb heel veel meegenomen. Ja. Ik wil alle diertjes even behandelen. Zorg voor een hedgehog highway.
Hier heb ik over gelezen, de egelsnelweg. Daar las ik over. Alle achtertuinen van Nederland vormen op papier een soort enorm natuurgebied.
Ja, net zo groot is, sorry dat ik je onderbreek. Ja. Alle tuinen die wij met elkaar bezitten, zijn aan oppervlak net zo groot als de Veluwe.
Ik las dat als je dat aan elkaar zou sluiten, dan is het eigenlijk het beste voor egels. Dus dan moet je volgens mij een gat in je schutting zagen bijvoorbeeld.
Precies.
Ah, daar zag ik toevallig gisteren. Okay. Kijk, een egel. En dat was in de vorm van een egel. En dan kon je dan uitzagen in je schutting. En dan kon je dat tegenaan doen.
Ja. Nou, leuk. Ja, ik stimuleer dat alleen maar. Het is ook... Een gaatje in je schutting. Als je dat al tegen mensen zegt. Ja, je moet een gat in je schutting maken. Ja, oh, paniek. Nee. Maak nou inderdaad gewoon een... Hoe groot is een egel? Ik vind het lastig om altijd... Centimeters zijn nooit mijn grootste kracht. Maar weet ik veel. 20 bij 20 centimeter. Ergens in een achteraf hoekje van jouw schutting. Wat je toch niet ziet. Waar bij wijze van de kliko voor staat.
Overleg wel even met de buren.
Ja,
zeg ik erbij.
Ja, degene die de schutting betaalt, bepaalt.
Heb je nog meer...
Ja, zeker. En dit is mijn... ik ben een enorme Batman-fan.
Echt waar?
Ja, heel erg.
Echt waar?
Ja, zeker.
Oh.
The Dark Knight is misschien wel een van mijn beste films die ik ooit gezien heb.
Vandaar dat je soms met een cape hier binnen valt. En dat vond het al gek.
Ja, en dat ik ook in ink zomaar weg ben.
Ja. En soms praat als... Now I'm here, I'll tell you everything about plants and gardens.
Je hebt een best een goede Batman stem.
Ja, weet ik.
Maar ik heb een bad box. Bij me. En wat niks anders wil zeggen dan een vleermuizendoos. En dat is een heel dun. Nou, ook weer. Eigenlijk zijn het er gewoon maar weer vier plankjes met een dakje erbovenop. Maar die bevestig je aan de gevel. Je gevel.
En daar kruipen ze zo in.
En daar kruipen ze in. Daar gaan ze en dan is het toch een soort inhangen, denk ik. Met die scherpe nageltjes van. Er zit geen stang in.
Vleermuizen zijn dan dunner dan ik dacht. En het is een verdomd kleine opening eigenlijk.
Nou, maar ze zeggen dat er ook wel eens over muizen. Dat die door de grootte van een spijker, dan kruipen ze doorheen, zeg maar. Kennelijk vleermuizen ook. En jij, die heb ik dus nu niet meegenomen, want die heb jij al.
Mijn insectenhotel.
Dat is een insectenhotelletje. Nou, dat hele combinatietje... Ja, ik zou het heel leuk vinden als mensen dat in de tuin halen om onze gevleugelde en stekelige vrienden een plekje te geven.
Ik heb er twee aanvullende vragen bij. De eerste is, ik heb zo'n insectenhotel met waarvan die stokjes in zitten. Gisteren lagen alle stokjes ongeveer op de grond. Dat is niet gedaan door Petson, want daar hangt hij te hoog van.
Ja, nee, dat redt hij niet.
Zijn dat vogels?
Ja, dat denk ik wel.
Ja,
dat is de Mikado-vogel, denk ik, die dat doet.
Jezus. En iets over vogels.
Ja.
Ik heb van die voerdingen bijhangen. Heb ik het ooit al eens over gehad.
Ja.
Dat zijn van die buizen, daar gaat zaden gaan erin. En we hadden een paar weken geleden ineens een muis in huis. Toen zei ik tegen Ada, dit gebeurt er dus. Als je te veel van die dingen ophangt, daar komen ze natuurlijk op af. Want er valt wel eens wat uit. Ja, toen werd ik een beetje verscheurd tussen goed doen voor de vogels en... een hekel aan muizen.
Ja, maar heb jij een hekel aan muizen?
Nou, in mijn huis vind ik het niet per se prettig. Jij wel?
Nou, ja, nee. Nou, moet ik ook vertellen
dat muizen goed zijn voor de biodiversiteit voor mijn huis?
Nou, kijk, muizen zijn hier niet voor niks. Dus ze zijn onderdeel van het hele ecosysteem.
Ja, nou is het goed met je.
Ja, nou,
je
toch.
Je kunt ook doordraven. Ik wil geen muizen in huis.
Nee, nou, ik nee, meneer de Vries. Ik snap dat je ze niet in huis wil. Maar dat ze hier door je tuintje heen krioelen.
Ja, oké. Okay, maar dat vergroot ook de kans dat er eens eentje naar binnen sneekt.
Ja, lekker warm.
Maar lekker warm. Ja. Maar zijn er methodes waardoor ik toch goed kan doen? Nee? Joris goed bloed voor de vogels. En toch die muizen buiten hou?
Ja, ik zou mijn eerste gedachte was een kat. Maar ja, dan krijg je dat weer. Ja. Dan gaat die kat ook weer achter de mereltjes aan. En de koolmeesjes.
Ja, dus ik heb petsel, hè.
Katten en honden zouden in theorie gewoon met elkaar kunnen. Dat vind ik een hele moeilijke vraag.
Ja, is het ook. Ja, ik zat te denken aan zo'n schaal eronder die misschien
het opvangt. Ja. Maar, ja. Of elke dag vegen.
Goed, we sluiten dit onderwerp af.
En door.
En we gaan naar wat luisteraarsvragen die ik nog voor je heb. Ricky Foppers. Die schreef, ik heb een vraag over wat in winkels vaak wordt gemarket als living plants. Want de rest is dood blijkbaar, schrijft Ricky erbij. Van die planten die 's nachts een soort van gaan slapen, daarvan klappen de bladeren 's nachts dicht. Hoe werkt dit? Voelen zij dat het donker wordt? En waarom willen ze dan hun bladeren dicht klappen? Groetjes, Ricky.
Er zijn weinig planten in ons ecosysteem, ons Hollands ecosysteem, die dat doen. Klaver bijvoorbeeld, die doet dat dan weer wel. Maar het valt hartstikke mee. Het zijn veel mimosa-soorten en bijvoorbeeld tropische waterlelies en zo die dat allemaal doen. Waarom doen ze dat? Ze doen het bijvoorbeeld, er zijn een aantal redenen hoor. Bijvoorbeeld om zich te beschermen tegen herbivoren. Dan zien ze er natuurlijk wat minder aantrekkelijk uit. Het is lastiger voor het beestje wat het opeet om erbij te komen. Waarom ze het ook vaak doen is omdat ze dan door hun bladeren dicht te klappen, verbruiken ze minder water. Dus ze houden de voedingsstoffen.
Zuinig.
Ja. Precies. Het verdampt ook minder. En daarnaast is het gewoon ook een biologische klok. Het zit in het plantje.
Want zij vraagt ook, of hij, Ricky vraagt ook hoe ze dat dan aanvoelen.
Ja, nou, ze voelen het aan. Ja, dat weten ze. Ze zien het. Het wordt minder.
Ze zijn erop geprogrammeerd.
Ja, precies. Ja, wij worden ook slomer naarmate het donkerder wordt. Nou, dat is gewoon echt een biologische klok die planten hebben.
Een vraag van Lisa de Law dan. En Lisa de Law kennen wij nog, Nick, van een vraag uit de vorige aflevering. Die ging over konijnen, als ik het goed heb. En ze was op zoek naar planten die konijnen niet lusten.
Dat was het, ja. Ja, dat is, ja, nou je net zegt. Nou, daar is ze weer.
Zet je schrap. Welke planten kun je het best planten op een graf waar ook veel herten lopen die veel trek hebben?
Ja.
Ja, je wordt nu eerder een soort Midas Dekkers ingezet.
Nou, inderdaad, je zou bijna zeggen veel bloeiende planten. Veel dieren hebben ook een soort gevoel. Dat ze doorhebben dat veel bloeiende planten, bijvoorbeeld een buttlea die jij hebt, hier een vlinderstruik, met die mooie paarse knallende kegels die erin zitten. Ja, die zijn voor heel veel dieren zijn die dingen giftig. Dieren zijn ook, die weten precies wat ze wel niet kunnen eten. En vaak is het grote gedeelte van wat ze niet kunnen eten, zijn vaak sterk bloeiende planten. Heel veel kruiden, daar kunnen ze helemaal niet tegen. Bolletjes, bijvoorbeeld narcissen of uienbollen, weet je, van die mooie sieruien, de alliums. Daar kunnen ze vaak ook helemaal niks mee. Taxus, als je een leuk haagje zou willen. Taxus is voor
op
alles
een graf.
Ziet. Ja, ik heb zelf niet heel veel ervaring met een graf, maar een taxushaagje of vinden ook heel veel dieren. Dat is hartstikke giftig. En berberissen, daar zitten stekels aan.
Nou, genoeg te kiezen. Ja. Interessant vraag, minder leuke aanleiding. Maar goed. Ja. Muriel dan heeft een vraag. En die vraag die heb ik ook. Dus ik ben blij dat zij hem stelt.
Leuk.
Ze Instagramde, ik maak gebruik van moestuinbakken. Nou, die heb ik ook hierboven. Ja. Hè. Hoe houd ik de grond gezond tot volgend jaar? Dat vroeg ik me ook af. Want bij mij wordt die dan, ja, dan zit ik, wanneer, maart, april, ga je dan een beetje planten.
Ja,
knijterhard. Alsof ik in cement met mijn handen zit.
Ja, dat is omspitten. Nu in deze periode van het jaar kan je de grond die erin zit, alle oude wortels. Bedoel, als jouw planten het goed hebben gedaan vorig jaar, hebben ze natuurlijk ook aanzienlijk geworteld.
Zeker.
Als je het grootste gedeelte van die wortels eruit schept. Bedoel, je kan echt wel wat laten zitten hoor. En je werkt er wat verse grond en wat verse compost doorheen. En je mengt dat weer helemaal goed.
Moet ik nu al doen?
Eigenlijk wel. Ja. Handje kalk er doorheen bijvoorbeeld. Dat helpt allemaal met het verteringsproces van nu in de komende koudere maanden. Alles wat daar in die grond zit, dat verteert nog een beetje. Want je weet het blijft warm. En dan kan je volgend jaar in een beetje wat luchtigere grond. al eigenlijk direct weer aan de slag met je nieuwe plantjes. En nou, misschien gaan we dit jaar wel weer wat nieuws zaaien op de vensterbank. Kan je er ook weer mooi inzetten. Ja, je moet hem een beetje luchtig houden, ja, met compost.
Ik vat de aflevering weer even samen. Herfst klaarmaken houdt inderdaad ook in dat je de natuur een beetje zijn gang laat gaan. Nick zou zijn eucalyptus gewoon lekker laten groeien om de buurt te pesten.
Nou, niet op de pesten.
Nou ja, maar in maart kun je hem een beetje aftoppen. Niet te veel, ongeveer een derde. Blauwe druiven, ja mensen, de natuur is in de war, het klimaat is in de war. Het kan zijn dat ze nu een beetje bloeien. En dat is ja niet helemaal natuurlijk, maar er is ook weinig aan te doen. Behalve het klimaat veranderen, ja. Nick, hè? Oude evangelist van me.
Ja, denk aan dat grote plaatje.
Plantenziektes, er zijn een hoop dingen aan te doen, maar beter voorkom je het. Zorg dat die plant zich relaxed voelt, lekker voelt. Geef hem een beetje aandacht, liefde en mest. Nick heeft een heel assortiment mee van vogelhuisjes. Nee, die kun je ook zelf maken. Dat is eigenlijk ook wat je zegt. Hè? Ja. Doe dat leuk met je kinderen. Dan worden ze zich een beetje bewust van de natuur om zich heen. Bladeren van sommige planten die gaan dicht om water te besparen en zich te beschermen tegen
herbivoren.
Ja. Op een graf waar ook veel herten langs lopen die veel trek hebben, is van alles te planten.
Veel bloei en kruiden.
En moestuinbakken die je volgend jaar weer wilt gebruiken. Ja, dan moet je nu al gaan sparen. Pitten en een beetje kalk, dan verteert het lekker en kan er in het voorjaar van alles in. Nick, over 2 weken gaan we bomen.
Bomen over bomen.
Ja.
Ja, heel leuk. Heel
veel zin in,
ja.
Eigenlijk.
Ja, ik ook wel.
Ik heb dus geen boom.
Nee, dat, nou, daar gaat het dus al.
Ja, maar misschien kunnen we kijken of je toch iets van een boom ooit kan.
We gaan er eens een leuk plannetje van maken, Roelof.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.